Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 146 en daarvan de versen 1 en 4. Psalm 146, de versen 1 en 4. Laten we ook deze avond ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen. En daarna willen we ook daarmee instemmen met Psalm 93, het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Psalm 93, het vierde vers, na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Slaan Gods heilig en onfeilbaar woord deze avond open in Genesis en daarvan het 40ste hoofdstuk. Genesis 40, het gehele hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23 als schriftlezing voor deze avonddienst. Genesis 40, vanaf het eerste vers. En het geschiedde na deze dingen, dat de schenker des konings van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, tegen de koning van Egypte. Zodat Farao zeer toornig werd op zijn twee hovelingen, op de overste des schenkers en op de overste der bakkers. En hij leverde hen in bewaring, ten huize van de overste der trawanten, in het gevangenhuis, ter plaatse waar Jozef gevangen was. En de overste der trawanten bestelde Jozef bij hen, dat hij hen diende. En zij waren sommige dagen in bewaring. Zij droomden nu beiden een droom, elk zijn droom, in een nacht, in één nacht, elk naar de uitlegging van zijn droom, de schenker en de bakker, die des konings van Egypte waren, die gevangen waren in het gevangenhuis. En Jozef kwam des morgens tot hen, en hij zag hen aan, en zie, zij waren ontsteld. Toen vraagde hij de hovelingen van Farao die bij hem waren in hechtenis van het huis zijns heren, zeggende, waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? En zij zeiden tot hem, wij hebben een droom gedroomd en er is niemand die hem uitlegge. En Jozef zeide tot hen, zijn de uitleggingen niet van God? Vertelt ze mij toch. Toen vertelde de overste des schenkers Jozef zijn droom en zeide tot hem, in mijn droom, zie, zo was een wijnstok voor mijn aangezicht. En aan de wijnstok waren drie ranken en hij was als bottende, zijn bloeisel ging op, zijn trossen brachten rijpe druiven voort. En Farao's beker was in mijn hand. En ik nam die druiven en drukte ze uit in Farao's beker en ik gaf de beker op Farao's hand. Toen zeide Jozef tot hem, dit is zijn uitlegging, de drie ranken zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen en zal u in uw staat herstellen. En gij zult Farao's beker in zijn hand geven naar de vorige wijze toen gij zijn schenker waart. Doch gedenk mijner bij uzelven, wanneer het u wel gaan zal. En doe toch weldadigheid aan mij. En doe van mij melding bij Farao. En maak dat ik uit dit huis kome. Want ik ben diefelijk ontstolen uit het land der Hebreeën. En ook heb ik hier niets gedaan waarom ze mij in deze kuil gezet hebben. Toen de overste der bakkers zag dat hij een goede uitlegging gedaan had, zo zeide hij tot Jozef, ik was ook in mijn droom en zie, drie getraliede korven waren op mijn hoofd. En in de opperste korf was van alle spijzen van Farao die bakkerswerk is, en het gevogelte at dezelve uit de korf van boven mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef en zei, dit is zijn uitlegging, de drie korven zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen van boven u, en hij zal u aan een hout hangen, en het gevogelte zal uw vlees van boven u eten. En het geschiedde op de derde dag, de dag van Farao's geboorte, dat hij voor al zijn knechten een maaltijd maakte. En hij verhief het hoofd van de overste der schenkers en het hoofd van de overste der bakkers in het midden van zijn knechten. En hij deed de overste der schenkers wederkeren tot zijn schenkambt, zodat hij de beker op Farao's hand gaf. Maar de overste der bakkers hing hij op, gelijk Jozef hun uitgelegd had. Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Gemeente, laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken. Laten we samen bidden. Getrouwe Heere in de hemel, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij danken uw grote naam dat we deze avond weer tot u mogen komen. Omdat u zelf ons hier geleid hebt. Dat u het geeft dat de deuren van dit kerkgebouw geopend mochten zijn. En dat we hier alle naar binnen mochten komen. Dat we met zoveel mensen hier samen mogen zijn om uw naam aan te roepen, om samen te bidden, om samen de psalmen te zingen en om te horen naar uw woord. Hier in de kerk en thuis met ons verbonden via beeld en geluid. Wij danken uw grote naam dat u dat ons geeft en dat u daarmee ook betoont dat u van ons af weet en dat u niet aan ons voorbij gaat, maar dat u ons nog brengt in deze plaats zonder uw woord, waar wij verwachting mogen hebben. Want als u spreekt, als u tot ons komt in uw woord en door uw geest, dan mogen wij wonderen verwachten. Wonderen van geloof en bekering, van wedergeboorte. Dan mogen wij het ervaren dat u tot ons spreekt. En dat het is alsof u zelf tot ons spreekt. Dat u laat zien dat u van ons weet, van onze eigen situaties, van onze persoonlijke noden, van onze vreugden en van onze zorgen. Het is alles bij u bekend. U weet wat wij allen nodig hebben. Wil dan werken, Heere, door uw woord en geest, deze avond ook. Wil met uw geest uw woord in ons hart leggen. En dat het zijn uitwerking mag hebben. Wilt u alle vijandschap die bij ons van nature is, wilt u die vijandschap breken? Wilt u ons arresteren? Wilt u ons harde hart openmaken? Geef ons een hart om u te vrezen. Een nieuw hart. Een hart waar uw liefde in woont. Een hart dat u lief heeft en vreest. Een hart dat naar u verlangt. Naar uw heiligdom en naar uw dienst. Dat nederig is geworden. Heren, wij hebben allen zo'n hart nodig. U kunt het werken in een ieder van ons. Wilt u het schenken? Getrouwe heren, wij bidden u of u ook bij hen wil zijn die zware lasten hebben. Ook als het vanavond zal gaan over een geschiedenis waarin een van uw kinderen zo zwaar moest lijden. Dan bidden wij u ook voor hen in ons midden en die met ons verbonden zijn, of u ook hen wil gedenken die een bijzondere nood hebben. Een zwaar kruis. Lichamelijk lijden, maar ook psychisch lijden. Heere, ontferm u over hen die iemand missen, als er spanningen zijn. En welke nood er dan ook is, wilt u toch ontfermen. U bent diegene die nooit vergeet, maar die altijd waakt en die wakker is en die regeert en die leidt en die hoort en die trouw blijft tot het einde. En zo mogen we al onze persoonlijke noden bij u neerleggen. Wilt u ze van ons nemen? En wilt u ook al onze zonden en al onze schuld wegdoen? Geef dat wij er niet aan voorbij gaan. Geef dat wij ze niet bij u weghouden, maar dat wij al die onze zonden bij u brengen en belijden. En wilt u ons dan vergeven? Ook die zonden die wij misschien niet eens in gedachten hebben. Heere, werk toch met uw bloed. Reinig ons. En wil ons zo zien, door uw lieve Zoon, door zijn bloed. Dank u wel voor het aanbod dat u schenkt. Dat u ook vanavond weer tot ons komt met een aanbod van genade. Dat u uw eigen Zoon aan ons aanbiedt. Geef geloof. Zo bidden we u voor deze onze gemeente hier, maar ook al die andere plaatsen in ons vaderland en ook daarbuiten. Wilt u onze kerken bewaren? Wilt u nog eenheid geven en een opwekking? Dat er geestelijk leven mag zijn, ook hier. En dat het mag gemerkt worden dat u ook in de nieuwe generatie werkt. En uw koninkrijk uitbreidt. En dat u ook opwas wil geven bij uw kinderen. Versterking wil schenken. We bidden u ook voor de gemeente, de kleine gemeente in Gent. Als dominee Post daar vanavond ook mag voorgaan, wilt u hem dan sterken. En leiden door uw woord en geest. En wilt u ook daar de gemeente die is opgekomen, alles geven wat ze nodig hebben. En mogen er nog anderen toegebracht worden. Ook middels het evangelisatiewerk. Wilt u het alles zegenen? Wilt u uw volk Israël bewaren? Wilt u hen die lijden om uw naams wil bewaren? De vervolgde kerk. Maar we bidden u ook deze avond voor onze overheden. Onze koning en koningin. Wilt u ze bedouwen met uw onmisbare zegen? Schenk ze toch geloof dat ook het Oranjehuis uw naam eerbiedig mag vrezen. En dat zo de koninklijke hoofden mogen buigen voor u. Met de onze wilt u ons het alles schenken, ons vaderland en deze wereld. Voordat u komt, breng nog velen tot u. Niet om iets uit ons, maar alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven. En wij willen samen zingen uit Psalm 102 en dan de versen 6 en 13. Psalm 102, de versen 6 en 13. En dan kunnen wij ook denken aan de moeite die Jozef daar ervaren heeft in die diepe vernedering, in die diepe weg in de gevangenis in Egypte. De versen 6 en 13 van Psalm 102. Gemeente, kinderen, jongeren, we zijn in het midden van Duitsland in de 17e eeuw en we zien heuvels met wouden, kleine Duitse dorpen. Maar als we dichterbij komen, dan zien we ook de akkers en dan zien we daar zwart geblakerde akkers. Bodem die verzadigd is van bloed. Het is de tijd van de nadagen van de 30-jarige oorlog. De 30-jarige oorlog, misschien bij u bekend, misschien niet, wordt ook wel de Eerste Wereldoorlog genoemd. En zo tussen Frankfurt en Leipzig, Midden-Duitsland, is een heel gebied waar zo'n meer dan 66%, zo'n 70% van alle inwoners stierf. Heel onbekend eigenlijk, die geschiedenis, maar een verschrikkelijke oorlog is daar geweest, wat heel Europa, heel het vasteland van Europa, tot aan de rand van de afgrond bracht. Vele mensen stierven, er was honger, er waren ziekten, er waren vele oorlogen. Maar het was niet alleen daar in een duistere tijd, maar ook geestelijk gesproken was het een duistere tijd. De tijd van de reformatie was voorbij gegaan en er brak daarna, decennia later, een tijd aan van starre orthodoxie, zo wordt het ook wel omschreven. Een tijd waarin er maar weinig merkzaam was van de kracht van het geloof. Mensen, zij hielden wel zich aan de vaste belijdenis, de vruchten van de reformatie, maar het leek maar weinig door te werken bij zoveel mensen. Een geestelijk ook dode tijd. En dat ging ook zo samen met die verschrikkelijke tijd van oorlog. Maar er ging een andere wind waaien in Europa, ook in Duitsland. Nou, alles wat er gebeurd was in de geschiedenis, kwam er ook een hele andere tijd. Een wending, een wonderlijke wending. De tijd van het pietisme brak aan in Duitsland en ook in andere landen in Europa. Een tijd waarin er veel geestelijk leven kwam. Niet alleen bij de leiders van de kerk, de geestelijken, maar ook door heel de bevolking heen. Geestelijk leven, een opwekking. En zo zijn we aangekomen daar in Midden-Duitsland bij de stad, de universiteitsstad Jena. Tussen Frankfurt en Leipzig ligt daar die stad Jena en daar is een kantor, een componist van de universiteit, de hoofdkantor, de hoofdcomponist, ene Severus Gastorius. De mensen kregen toen ook Latijnse namen. Severus Gastorius, hij was geboren in 1646... En hij was nog helemaal niet zo oud, hij was ongeveer 30 jaar. En hij werd heel ziek. Nog eigenlijk een jonge man. De kracht van zijn leven. Hij had een hele belangrijke plek in de universiteit en ook een hele mooie band met zijn studenten die niet eens veel jonger waren dan hem. Ook een geestelijke band, de muziek die hij maakte, de liederen die hij schreef waren ook hele geestelijke liederen. En hij had een prachtige band met zijn studenten, maar hij werd ziek. En het leek naar het einde toe te gaan ook met zijn leven. En wat gebeurde er? Een van zijn studenten, Samuel Rodigast, hij ging een gedicht schrijven. Een prachtig gedicht, waarvan ik graag de eerste strofe u voorlees. En dan moeten we ook aan die tijd denken van toen, wat daarvoor gebeurd was met al die mensen die gestorven zijn, maar ook aan het leven van die kantor van de universiteit. Wat God doet, dat schreef deze jonge student aan zijn kantor, wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. Ik zal aan zijn hand vertrouwend gaan. Die hand geleidt mij veilig. En voordat ik verder lees, het mooie was, zij gingen elke week naar hun kantor toe, terwijl hij op bed lag, ziek was, en ze gingen dit lied zingen. Want de zieke kantor, hij had met de krachten die hij nog had, de gaven die hij gekregen had, had hij dit gedicht op melodie gezet. En zo is het ook bekend geworden, ook een lied wat u misschien wel kent, een gezang. En zo werd het elke week voor zijn deur gezongen en zongen de studenten het dan terwijl ze weer naar huis gingen luid op. Die hand geleidt mij veilig, in nood is mij zijn trouw nabij. Ja, hij, de Heer der Heren, blijft eeuwig wijs regeren. Dat is ook het thema van de preekgemeente. Wat God doet, dat is wel gedaan. Wat God doet, dat is wel gedaan. En we verdelen het thema onder in drie punten. Dat wil je geloven, in de eerste plaats. Dat kun je geloven, in de tweede plaats. En dat moet je geloven, in de derde plaats. Dus wat God doet, dat is wel gedaan. Dat wil je geloven, dat kun je geloven. En dat moet je geloven. En laten we nog een aantal versen lezen van Genesis 40. Heel het gedeelte, heel het hoofdstuk vormen de tekstwoorden voor de prediking. Maar laten we daar nog een aantal versen van lezen, waarin we iets zien van die diepe weg die Jozef moest gaan. Hier komt het eigenlijk tot het dieptepunt. Zelf ben ik in Gent bezig met een prekenserie over Jozef, de geschiedenis en rondom hem. En ik wil graag één preek daarvan hier ook houden, aan de hand van Genesis 40. En dan lees ik vers 14 en vers 15 en het laatste vers met u. Doch, gedenk mijner bij uzelven, wanneer het u wel gaan zal. En doe toch weldadigheid aan mij. En doe van mij melding bij Farao. En maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben gestolen uit het land van de Hebreeën. En ook heb ik hier niets gedaan dat zij mij in deze kuil gezet hebben. Er is geen reden toe. Hij is onschuldig. Maar, vers 23, maar de overste van de schenkers dacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Wat God doet, dat is wel gedaan. Het eerste punt, dat wil je geloven. Wat betekent dat eigenlijk, gemeente? Die zin, kinderen, jongeren, wat God doet, dat is wel gedaan. Dan gaat het over God die regeert. Hij regeert ons leven. Hij regeert in deze wereld. Hij regeert ook over de geschiedenis. Over het grote wereldgebeuren, maar ook over jouw persoonlijk leven. Blijde dingen die de Heere geeft. Maar ook de moeilijke dingen, ze liggen allen in de hand van God. Hij regeert en wat hij doet, dat is wel gedaan. Dat betekent dat is goed gedaan. Wanneer wordt dit eigenlijk gezegd? Wanneer zeggen mensen deze dingen tegen elkaar? Wanneer wordt dit gezongen, bijvoorbeeld? Bij ons in Gent is dit gezang ook gezongen. Bij het afscheid van dominee van Luttekhuizen, toen hij de post Gent moest verlaten, toen hij door de moeilijkheid die in zijn leven was gekomen, niet meer daar kon werken. Hij moest weggaan, een heel moeilijke weg ook. En toen is dit prachtige gezang gezongen. Dit gezang werd ook gezongen bij die kantoor waarover we net hoorden in de inleiding. Ik las ook ergens bij een Pruisische koning die dit lied zo lief had en dit graag liet zingen op zijn begrafenis. Daar is het ook gezongen. Een lied wat vaak gezongen wordt, een uitspraak die gedaan wordt juist als het moeilijk is. Juist als je het niet lijkt te zien dat God toch regeert. Als het echt moeilijk wordt en je met vragen zit, dan wordt deze hoopvolle tekst, deze troostrijke boodschap vaak genoemd en ook gezongen. Over moeilijk gesproken, moeilijke wegen. Als we naar het leven van Jozef kijken en we gaan dan kort daardoor heen vanaf Genesis 37 en dan verder tot we ook aankomen in Genesis 40. In het leven van Jozef zien we ook dat het een hele moeilijke weg is voor hem. Hij wordt geliefd door zijn vader, maar gehaat door zijn eigen broers. En zijn eigen broers gooien hem dan uiteindelijk in de put en spreken met elkaar erover hoe zij hem, hun eigen broer, willen doden. Zij haten hem. Ze kunnen niet eens een vriendelijk woord, niet eens een woord van vrede met hun eigen broer spreken. Wat een verschrikkelijk lot voor deze Jozef. En dan wordt hij daar als leiding van de Heere niet gedood, maar in die put, die diepe put geworpen. En uiteindelijk wordt hij dan meegenomen door die karavaan. Gaat hij onderweg, wordt hij misschien wel meegesleept aan een touw achter zo'n kameel aan naar het zuiden, naar Egypte. Een land wat ook in de Bijbel symbool staat voor duisternis. Een land waar veel occultisme is, veel geestelijke duisternis, afgoderij, slavernij. Het volk Israël moest daar meerdere keren naartoe. Altijd als het duister werd voor Israël. En Jozef kwam daar ook en toen werd hij daar verkocht als slaaf. En toen ging hij dienen in het huis van Potifar. En zoals jullie weten, kinderen, de Heere was met hem. Ook daar, in het donkere, duistere Egypte. En hij mocht met de liefde van zijn hart en met trouw mocht hij werken in dat huis waar hij als slaaf was. En niets voor zichzelf verdiende, maar hij gaf alles voor zijn God. En dus ook voor zijn naaste. Ook al was hij gestolen uit het land waar hij vandaan kwam. Maar dan, terwijl hij trouw is aan zijn God, dan wordt de vrome Jozef, hij wordt te schande gemaakt. Hij wordt beschuldigd van dat hij de vrouw van Potifar, die hem zoveel vertrouwen had gegeven, dat hij die vrouw zou willen hebben verkrachten. En zo wordt hij in de gevangenis geworpen. Te schande, bespot. Een diepe weg. Maar dan zien wij in ons hoofdstuk dat het nog dieper gaat. We komen daar, die dromen, op in één nacht, in dezelfde nacht, droomt de overste van de schenkers en de overste van de bakkers, twee hele belangrijke mensen in de hofhouding van de farao. Zij zitten daar in die gevangenis omdat zij een misdaad hebben gepleegd. Zij zondigden tegen de farao en daarom was de farao toornig op hun geworden. Hij had hen in de gevangenis geworpen en zij dromen daar die droom. Die droom die heel erg op elkaar lijkt, die dromen. En Jozef, hij merkte de Heere, die leidt hier ook weer, net zoals eerder, alle dingen. In zijn liefde ziet hij die mensen waarmee hij in de gevangenis is en die hij ook dient. En hij ziet dat het niet goed met hen gaat, dat ze zorgen hebben. Hij ziet het aan hun gezicht. En dan vraagt hij aan hen wat er aan de hand is. En dan leggen ze hun dromen uit en hij merkt het. De Heere geeft mij de betekenis van deze dromen. De Heere, hij geeft hier een uitredding. Hij schenkt het mij dat ik die dromen uit kan leggen en hij doet dat ook. En het gebeurt ook in die 3 dagen. Het gebeurt precies zoals Jozef door de Heere mocht verklaren. Het gebeurt. De Heere leidt hier alle dingen. En dan heeft hij gevraagd aan de overste van de schenkers. Als u weer terug bent bij farao, in uw eer herstelt, uw plaats daar weer heeft, wilt u dan voor mij opkomen? Wilt u dan aan mij denken en voor mij pleiten? Hij ziet het, de Heere leidt hier weer alle dingen. Hij geeft hier deze geweldige mogelijkheid om uit die ellende eruit te komen. Maar wat gebeurt er? Die man, onbegrijpelijk, die man vergeet Jozef. Die Jozef, die ook in de gevangenis zo'n uitstraling had, zo'n liefde ging er van hem uit. Hij zorgde daarvoor zijn medegevangenen. Hij zorgde ook voor mij. En hij was die man die door zijn God mij die droom uit kon leggen en het gebeurde precies zoals hij had gezegd. Hij vergat hem. Onbegrijpelijk. En zo is de weg nog moeilijker voor Jozef. Gaat de weg nog dieper. 2 jaar lang hoort hij niks. Terwijl hij dacht dat dit de uitredding was van de Heere. Maar 2 jaar lang gebeurt er niks. Een diepe, diepe weg. Vraagt u zich misschien wel af, was het voor Jozef altijd te zien dat God regeert. Dat wat hij doet wel gedaan is, goed gedaan. Zeker niet. Hij zal zich ook wel eens afgevraagd hebben of misschien ook God hem niet vergeten was. Zo stel ik het me voor, we lezen er niet over, maar als we zo iets proberen te beseffen van de diepte van zijn weg, zou hij dan ook niet soms gedacht hebben, zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Als je net als Jozef of zoveel anderen die ons zijn voorgegaan in een diepe put, in slavernij of een donkere gevangenis, of noemt u een bepaald leed maar op waar u misschien, waar jij misschien mee te maken hebt, een diepe, moeilijke weg. Dan zie je vaak niet in waarom het zo gaat en waarom de Heere ook daarin alles leidt en waartoe dat dan is. Wat het nut, de zin, de betekenis ervan is. En dan vraag je je misschien wel eens vertwijfeld af, regeert God misschien wel niet in mijn leven of in deze wereld? Wat een verschrikkelijke gedachte trouwens. Die gedachte die wij allemaal wel kennen. Wat verschrikkelijk als dat waar zou zijn. Dat inderdaad, zoals die twijfel telkens in ons hart kan opkomen, dat inderdaad God niet regeert. Dat hij zich heeft afgetrokken van deze wereld, weggegaan is, geschapen alle dingen, maar daarna zich zijn handen losgemaakt heeft van dit wereldgebeuren, van deze duistere wereld waar zoveel loos is en zoveel ellende en het lijkt alleen maar meer te worden. En ook in mijn eigen persoonlijk leven, als je kijkt naar dingen die er in je leven gebeurd zijn, moeilijke dingen, iemand die je hebt verloren, iemand die van je weg is gegaan. Iets wat gebeurd is in je leven. En vraagtekens die er zijn. Wat zou het verschrikkelijk zijn als het inderdaad zo is dat God niet regeert in die dingen. Wat een ellende als het zo zou zijn. En dat is een gedachte die vele mensen tot wanhoop heeft geleid. Dat is ten diepste de gedachte die vele tot wanhoop brengt. Dat ze niet zien, niet meer kunnen geloven misschien dat God toch regeert. Dat wat God doet, wel gedaan is. Uit zo'n dal van wanhoop wil je toch uit. En dat kan ook, terwijl je er nog middenin zit. En het ergste van de ellende misschien nog wel komt. Door te geloven dat wat God doet in je leven wel is. Dat het goed is. Door te geloven. Geloven. Dat maakt een wereld van verschil. Wat is geloven? Dat is ook vertrouwen. Vertrouwen in deze God. De God van Israël. De Heere met hoofdletters. De trouwe verbondsgod. Dat je gelooft in hem. Dat je vertrouwt in hem. Dat hij die goede God is. Die almachtig is. En volkomen goed. Die een God van liefde is. Dat je gelooft dat hij toch alles regeert en in zijn handen houdt. Ook in uw persoonlijk leven. Dat maakt echt een wereld van verschil. Ook als het duister wordt, kan je met Jozef in die moeilijke gevangenis toch staande blijven door je God. Dat wil je toch geloven. Maar dat kan je ook geloven. Jozef, hij kon het ook geloven, want dat brengt ons bij het tweede punt, gemeente, want Jozef had ook al heel veel meegemaakt in zijn leven. Maar niet alleen in zijn eigen leven, hij zal eerst gedacht hebben aan alles wat er al voor hem gebeurd was in de geschiedenis van zijn familie. Hoe Abraham geroepen werd door de Heere en hoe de Heere hem leidde daar naar het land Kanaan en hem daar ook al het begin van de belofte gaf. En hoe hij beloofde aan zijn overgrootvader dat zijn vrouw zwanger zal worden. Terwijl ze beide al stokoude mensen waren. En ze dachten dat kan helemaal niet. Maar de Heere, hij had het beloofd dat hun nageslacht talrijk zou worden en dat door hun nageslacht heel de wereld gezegend zou worden. De Heer heeft het waargemaakt. Jozef wist het. Het was hem verteld. In zijn eigen familie gebeurd. En ook hoe Jacob, zijn eigen vader, met alleen een staf over de Jordaan ging. Terwijl hij ook die belofte van zijn God had meegekregen. Die oude belofte. Dat hij gezegend zou worden, rijkdom zou ontvangen, nageslacht. En Jacob ging daar maar met een staf over de Jordaan. Verder had hij niets bij zich, niemand niet. En de Heere had het waar gemaakt, had het wel gemaakt. En ook in zijn eigen leven, die droom die hij gedroomd had, nog thuis in Kanaan. Alles zou zich voor hem buigen. Het was nog wel niet uitgekomen, maar ondanks alles wat er gebeurd was in zijn leven, had hij toch gemerkt dat de Heere bij hem was. Het staat er ook zo, een hoofdstuk hiervoor, en God was met hem. Ook daar in Egypte, in het hof van Potifar, ook daar in de gevangenis, merkte hij het. God is met mij. Hij maakte het voorspoedig in het huis van Potifar, zijn slavenheer. Hij zorgde ervoor dat alles daar goed ging. Dat was ook de belofte die Abraham had ontvangen, dat door zijn nageslacht heel de wereld gezegend zou worden. Dat begon ook al daar in beginsel, in dat huis van Potifar. Het werd gezegend omdat Jozef daar was. En omdat de Heere een belovend God is. Een waarmaker van zijn woord. Maar gemeente, ook als u zelf terugkijkt in uw eigen leven, naar de leidingen van de Heere die er geweest zijn. Misschien heeft de Heer u wel eens bewaard voor een ongeluk. Of misschien ook wel dat je denkt van ja, toen en toen had ik eigenlijk ook wel kunnen sterven. Zo dichtbij was ik bij de dood. Misschien een ongeluk. De Heere heeft je bewaard. De Heere heeft ook tot je hart gesproken. De Heere heeft ook door de omstandigheden wegen geopend, deuren geopend, je op wegen geleid achter hem aan. Hij heeft zo vaak laten zien dat hij ook met jou, met u, met onze kleine leventjes, dat hij van ons af weet. Net als bij Jozef. En dat je terugkijkt en zegt, ja, deze God, die zal ook in de toekomst dezelfde zijn. Wat je meegemaakt hebt, wat Jozef heeft meegemaakt, maar gemeente, bovenal het woord. Bovenal door het woord kan je geloven dat wat God doet wel gedaan is. Altijd goed is door het woord. Want herinneringen kunnen vervagen. Bij mezelf dat je soms als van alles hebt nagedacht van inderdaad toen en toen heeft de Heere geholpen. En dat je echt verwonderd was en dat je soms zomaar dingen vergeet. Terwijl de Heere daar heel duidelijk heeft gesproken. Terwijl de Heere daar duidelijk heeft geleid, maar dat je toch dingen vergeet. Ja, dat kan. Want wij zijn zondaren en wij zijn twijfelaars aan God. En wij vergeten vaak de goede dingen die mensen ons geven, die God ons geeft. Terwijl we de moeilijke dingen vaak onthouden. Zo zijn wij mensen na Genesis 3 geworden. Maar het woord blijft altijd hetzelfde. We hebben er ook over gezongen. Zo zal Jozef misschien ook wel gezucht hebben in de gevangenis. Al mijn dagen die mij ontvluchten als een schaduw die verdwijnt. Ik verdor als het gras dat kwijnt. Maar gij, Heere, zult eeuwig blijven. Eeuwig zal uw roem beklijven. Het woord blijft vast. We zien dat in het leven van Jozef. In deze geweldige geschiedenis die zo bekend geworden is. Een geliefde geschiedenis. Hoe de Heere daar door juist moeilijke wegen heen, dat je zou denken, hij regeert niet, dat hij dan toch regeert. En dat het heeft gebleken, hij heeft het alles wel gemaakt. Hij heeft van Jozef, die slaaf geworden Jozef, hij heeft van hem de Zafnat Paaneach, de behouder des levens, gemaakt. Hij gaf er dat terwijl er hongersnood was in Egypte en in de omliggende landen en onder zijn eigen broers en vader, dat hij daar verhoogd was, op een plaats die hij nooit had kunnen bedenken. Terwijl hij bad of hij in ieder geval maar uit die gevangenis zou komen, gebeurde het dat hij langer en langer moest wachten, maar dat hij boven denken en boven bidden ontving, hoog verheven werd, zodat hij vele mensen kon behouden. Dat is het woord en dat is voor ons opgeschreven. Wij lezen het, wij mogen ervan horen. In deze geschiedenis, maar dan is nog maar één geschiedenis. De Bijbel die staat, met eerbied gesproken, bomvol met zulke soort geschiedenissen. Overal zien wij hoe de Heer wonderlijk werkt, juist door de diepte heen. Denk maar bijvoorbeeld aan Mozes, die bijna gedood werd als klein jongetje, maar zijn moeder die legde hem in die biezen mand en hij dreef daar over die gevaarlijke Nijl. En hij werd door God verhoogd en gebruikt als middel in zijn hand om het volk dat in slavernij was gekomen te verlossen. En David, hij werd beloofd dat ook zijn nageslacht op de troon zou blijven. Heel de geschiedenis, tot in eeuwigheid. En de Heer heeft het waargemaakt. De koningen, zij mochten regeren. Heel dat nageslacht, telkens weer een telg van David. En uiteindelijk Christus, de koning Jezus. En hij regeert tot in eeuwigheid. En zo zijn er vele geschiedenissen. Haman die probeerde het volk te doden, maar de Heere leidde daar ook weer de wegen. Juist door de moeilijkheden heen zorgt hij dat Israël juist verhoogd en gesterkt werd in de ballingschap. En je kunt zelf ook wel je ook vele voorbeelden noemen. En gemeente, alsof dit nog niet genoeg is, laat zeker de meerdere Jozef ons zien dat God juist door de diepe wegen heen zijn heil ons brengt. De weg van Christus. In Jozef zien wij heel veel van Christus. Jozef laat ons zien, zijn weg laat ons zien welke weg Jezus moest gaan. Welke weg hij wilde gaan. Jozef, het overkwam hem. Maar Christus, hij kwam, hij bood zichzelf aan. Zie, ik kom, o Heer, om uw wil te doen. En dan zien we dat Christus ook verhoogd werd. In onze geschiedenis lezen wij heel vreemd hoe de overste van de bakkers verhoogd zou worden en ook de overste van de schenkers. Terwijl de overste van de bakkers, hij zou opgehangen worden aan een galg en gedood, en de overste van de schenkers, hij zou weer een goede plaats in kunnen nemen. Die mocht hij weer innemen. Hij werd verhoogd. Geëerd. En dat zien we ook terug in Johannes 12, van vers 32. Johannes 12, waarin de Heer Jezus ook over zijn eigen weg spreekt. Dat hij als een tarwekorrel in de aarde gelegd moest worden. Dat hij moest sterven als een tarwekorrel. En dat hij daarna verhoogd zou worden. Johannes 12, vers 32, daar vinden we die woorden van de Heer Jezus. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit, zeide hij, betekende hoedanig een dood hij sterven zou. Christus wordt ook verhoogd aan het kruis tussen hemel en aarde. Verhoogd, aan het kruis geslagen, bespot. Een diepe weg. Hij moest zijn leven geven, zijn lichaam als brood voor verloren mensen. Maar hij zou ook in die weg verhoogd worden en allen tot mij trekken. Verhoogd worden en regeren tot in der eeuwigheid. Nog een kleine tijd. En hij zei het, ik zal verhoogd worden en regeren, zo zei hij ook, regeren en uiteindelijk allen tot mij trekken die in mij geloven. Door die weg verhoogd als hoogste koning. We zien het in Christus, door de diepe weg. En gemeente, dan kan je toch geloven met een stellig weten door het woord. Zoals het op zoveel plaatsen staat en ons wordt voorgehouden. Met een stellig weten en een vast vertrouwen door de geest. Dat ook in je persoonlijk leven het God niet uit de hand loopt. Maar dat alles veilig in zijn handen ligt. Laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Hij zal zo in die weg alles maken dat ge u verwonderen moet. En dat brengt ons bij het derde punt. Wat God doet, dat is wel gedaan, dat moet je geloven. Ja, dat moet, gemeente. En dan bedoel ik, omdat de Heer het ons geopenbaard heeft, omdat hij het voor ons opgeschreven heeft laten opschrijven. En dat niet alleen in deze geschiedenissen rondom Jozef, maar inderdaad telkens weer in de Bijbel. Hij heeft het geopenbaard. Hij heeft zijn knechten gezonden. Hij heeft het alles opgeschreven, maar je kunt het niet alleen lezen in je Bijbel in het Nederlands. Dat is ook al zo'n wonder dat de Heer het ons geeft, dat wij in onze eigen taal hiervan kunnen lezen. En het is ook zo dat het je telkens verkondigd wordt door middel van de prediking, ook door middel van je ouders, catechisatie. Telkens geeft de Heer deze boodschap, legt hij het bij ons neer, dat wij ook in hem kunnen geloven. Hij is het die de eer verdient. Wat is het verschrikkelijk als wij niet in hem geloven. Dat wij hem niet vertrouwen op zijn woord. Hij die zichzelf aanbiedt. Hij die laat zien welke God hij is. Hij die het ook wil geven dat juist als onze wegen zo moeilijk en donker zijn, dat hij ons er wil uit optrekken. Ons wil vertroosten. Het gaat om zijn eer. Hij moet geëerd worden. En hij wil ook geëerd worden. Juist in deze weg. Dat is ook zo bijzonder aan onze God. Dat hij geëerd wordt juist wanneer zondaren die alles verbeurd hebben en die het ook niet waard zijn. En die het ook niet kunnen van zichzelf. Dat zij in hem geloven. In Jezus Christus, die in die weg alles heeft gegeven toen hij verhoogd werd aan het kruis. En toen hij verhoogd werd boven alle schepselen. Het gaat om de eer van God. Hij is het waard. God heeft zijn knechten uitgezonden, telkens de profeten. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament zond hij ze uit. En tot de dag van vandaag zendt hij mensen in zijn goedheid en in zijn trouw, in zijn genade uit. Om die zeer blijde boodschap ons te verkondigen. En ja, zelf is hij gekomen. De meerdere Jozef, de Heere Jezus Christus. Hij heeft alles ervoor over gehad. Hij is een nog veel diepere weg dan Jozef gegaan. En hij is nog veel hoger verheerlijkt. Daarom is hij het ook waard. Zijn liefdehart zit erachter. Achter zijn liefelijke nodiging. En achter zijn volbrachte werk. Het gaat om zijn eer. En hij is het waard. Maar het is ook zo, in wie moeten we anders geloven? Jozef, hij vroeg aan die overste der schenkers of hij aan hem zou willen denken. In de Latijnse vertaling staat er of hij medelijden met hem wilde hebben. Als hij daar weer terug bij Farao zou zijn. Maar dan zien we het aan het einde van het hoofdstuk, dat de overste van de schenkers niet aan Jozef dacht, maar hem vergat, dat hij geen medelijden met hem had. Stel op prinsen geen vertrouwen. Als zo'n iemand waarmee je geleefd hebt, geleden hebt, die je gediend hebt, als zo'n iemand je al kan vergeten, al zou je eigen moeder je vergeten. God vergeet de zijnen nooit. God vergeet je nooit. Hij blijft altijd trouw. Daarom moeten we toch ook in hem geloven. Willen we het redden in leven en in sterven? Willen we het redden in het leven? Willen we het redden in dit leven, hier en nu? In blijde dagen, maar ook in die moeilijke dagen waarin het in dit hoofdstuk gaat. Jozef, hij is in een hele diepe weg, maar we zien daar in de gevangenis dat hij het redt in dit leven. Hij mag het redden om zo te blijven leven als God van hem vraagt. Om zijn God trouw te blijven. Om staande te blijven. En dan zien we dat er zoveel van hem uit mag gaan. Dat hij daar een lichtend licht is en een zoutend zout. Dat hij daar opkomt voor mensen die vertrapt zijn, die daar gevangen zijn. Hij zorgt voor hen als medegevangenen. Dat is zijn God die het geeft dat hij in het leven ook zo'n leven kan leiden als God van hem vraagt in het woord. En dat hij in het lijden anderen kan dienen. Het is heel wonderlijk om te zien hoe Jozef daar ook een plek mag hebben in die gevangenis. En zo zijn er ook mensen gevangen, ook in deze tijd. Of dat nu terecht is of onterecht gevangen zijn gezet, die het hebben aan, die het als van de Heere hebben aangenomen, hun weg die zij moeten gaan. En daar juist zo'n zegenrijke invloed mogen hebben voor mensen om hen heen. Dat is in Gent zo, dat is in landen van vervolging zo, dat juist in die diepte God het geeft, dat je in je omgeving als de Heere mag dienen. En ook omdat de weg zo diep ging voor Jozef, kon hij ook empathie opbrengen voor anderen in nood. Hij kon met hen meeleven, hij kon meelijden, medelijden hebben, omdat hij het zelf ook had doorgemaakt. In leven kon hij het redden. Maar ook in het sterven is het zo nodig, moet je geloven, want als je niet gelooft en het wordt sterven, wat heb je dan? Wat heb je dan als je voor de eeuwigheid staat en je deze God niet kent? Niet kent in zijn goedheid, in zijn genade, in zijn almacht en in zijn trouw. Dat hij inderdaad alles heeft welgemaakt. Als je deze God niet gelooft op zijn woord, dan kan je niet sterven. Dan kan je niet sterven. Want dan zou je voor eeuwig verloren gaan. Gemeente, aan het begin van de preek hoorden we over die geschiedenis van Gastorius. Severus Gastorius. Hij was in zijn 30. In de jaren 30 van zijn leven, om het even zo te noemen. Hij was nog jong en sterk, maar hij werd ziek. Dat gedicht kwam, hij mocht het op melodie zetten. Het werd voor hem gezongen en het was een hele troost voor hem, een hele bemoediging. En hij krabbelde ook weer op. Hij mocht zijn werk blijven doen onder die studenten die hem zo lief waren. Maar toch werd hij weer ziek. Het ging echt naar het einde toe en hij is gestorven terwijl hij nog maar 36 jaar was. Terwijl hij daar dat werk mocht doen, moest hij het alles loslaten, stierf hij. En hij had de wens toen uitgesproken voor die tijd, toen het zo duidelijk werd dat het die kant opging, dat hij dat lied dat voor hem gedicht was en dat hij op melodie had mogen zetten, dat heerlijke gezang ook op zijn begrafenis zou gezongen worden. En dat gebeurde. Het lied werd gezongen op zijn begrafenis. En het lied werd ook heel bekend in Duitsland. En ook daarbuiten, het is een van de meest bekende gezangen in Duitsland geworden. Was God tut, das ist wohlgetan. Wat God doet, dat is welgedaan. Dat blijft de vreugd van mijn leven. God plant wel doornen op mijn paan, maar strooit daar rozen nevens. Met smart paart God, vaak rein genot. Zijn vaderlijke ontferming blijft eeuwig mijn bescherming. Dankzij dit gezang dat in deze moeilijke weg geboren is, kregen vele mensen een stem. Vele mensen in moeite kregen een stem, ja, kregen in hun donkere wegen zelfs een lied, kregen een loflied om ook daarin de Heere te loven en zijn trouw en goedheid te bezingen. Geen gebalde vuisten naar omhoog, maar dit heerlijk lied. Tot eer van God. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn trouw blijft mij ten hoede. Zijn liefde doet geen kwaad ontstaan. Het werkt alles mee ten goede. Als God mij leidt, zal ik wel bereid mijn hoogst en reinst verlangen in de eeuwigheid ontvangen. Wat God doet, dat is wel gedaan. Niet omdat u dat nou van nature wil, of omdat u dat zelf kunt, maar omdat God het wil. En omdat God het zeker ook kan. Hij wil het en hij kan het. En met eerbied gesproken, hij moet het ook. Omwille van zijn eigen naam en zijn eigen eer. Omwille van zijn woord. Omwille van dat hij een waarmaker is van zijn woord. Moet hij het ook. Dat als ook met iemand tot hem vlucht, wat voor iemand dat ook is, en tot hem zucht, dat de Heere hem niet van zijn troon weg zou doen, maar waar zal maken wat hij zelf belooft. Wat God doet, dat is wel gedaan. Amen. We zingen met elkaar Psalm 146 en daarvan de versen 2 en 3. Gemeente, laten we samen nog bidden en danken. Getrouwe Heere in de hemel, uw naam zij alle lof en alle eer. Als we mogen horen vanuit uw woord, dat u die God bent die alles wel maakt. Ook ondanks al onze zonden en ondanks onze schuld, onze verbeurde levens, onze liefdeloosheid, ons ongeloof. Dat u toch uw weg gaat en dat u wonderlijk werkt. En dat wij terugkijkend moeten zeggen, ja, de Heere heeft alles wel gemaakt. In Jozefs leven, in het leven van zijn volk, in het leven van de Heere Jezus Christus, die de allerdiepste weg is gegaan, ongedachte weg, waardoor u heil hebt aangebracht, alles hebt volbracht. En ook in onze levens mogen er toch velen zijn die terug mogen kijken en moeten zeggen, de Heere is zo goed geweest voor zo'n slecht mens als ik ben. Dan is er toekomst. Dan is er perspectief. Een hoop voor allen die u liefhebben en vrezen. Hoe vaak ze u ook teleurstellen, u blijft diezelfde. Diezelfde God, die trouw blijft aan uw woord. En u wilt ook geven dat nog vele anderen ook in deze tijd, hier in de gemeente, in Gent en overal, dat er nog vele mensen zullen toekomen. Er zijn nog schapen die van deze stal niet zijn. Wilt u ze toebrengen, Heere, ook in onze gemeente hier, ook in Gent, ook onder uw volk Israël, onder het nageslacht van Jozef, onder alle volkeren, opdat uw naam geëerd wordt. U die alle lof waard bent, verheerlijk uw eigen naam. Breid uw koninkrijk nog uit. We bidden u of u de naprediker wil zijn van uw woord. Wilt u toch het zondige van deze dienst genadig vergeven? En wilt u het uwe zegenen aan onze harten? Opdat ook in onze persoonlijke levens uw naam gevreesd mag worden. Dat u mogen beminnen. Wilt u ook in de verdere week, als u het geeft, ons sterken en helpen in alle dingen. De taken die wachten, het werk, op school, thuis. Wilt u ons allen leiden en sterken en de werken onze handen zegenen. Wilt u ze zegenen, o Heere, tot eer van uw naam, tot heil van onze naaste, om Jezus wil. Amen. Laten we samen nog Psalm 91 zingen en daarvan de laatste twee versen. Psalm 91, de versen 7 en 8. Thank you. Laten we bidden om Gods onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, uw naam zij alle eer. Amen.